In de Almeloze wijk Haghoek bevind ik mij onder de groten van Twente. Meerdere straten zijn vernoemd naar mensen die Twente lief hadden. Zij schreven over de historie, de cultuur en de taal van Twente en zetten zich hiervoor in. Alle zijn geboren in de tweede helft van de 19e eeuw. J.J. van Deinse, Jan Jans, Johanna van Buren, Cato Elderink, J.B. Bernink, G.J. te Keulen en G.B. Vloebelt. Over die laatste gaat dit verhaal. Daarvoor loop ik naar de Krommendijk, de straat waar op 9 maart 1884 Gerhardus Bernardus Vloebelt werd geboren, op de al heel lang geleden afgebroken boerderij Haghoes. Meester G.B. Vloebelt groeide hierop. Een wat platte, vierkante zwerfkei op het gras trekt mijn aandacht. Er is een tekst in gebeiteld. De modesproken is de ziel van ons volk. G.B. Vloebelt, geboren 1884, overleden 1961. Maar voor ik verder ga met dit verhaal, beken ik dat ik meester G.B. Vloebelt tekort ga doen. Er is zoveel te vertellen over hem, dat past onmogelijk in dit verhaal. Ik moet me beperken, helaas. En dan maak ik ook nog het excuus dat ik dit verhaal niet vertel in de streektaal. Als de jongste van 3 zonen kreeg hij de kans om door te leren. Hij wilde onderwijzer worden en ging naar de Rijksnormaalschool, nu is dat de PABO, aan de Hofkampstraat. Over het behalen van zijn diploma schreef hij later: piepjong was ik, dat ik op de leeftijd van 18 jaar en 3 maand door deftige heren met veel wit om de hals en veel wit om de polsen geschikt geoordeeld werd om als opvoeder der jeugd op te treden. Eerst 2 maanden in Mandeveen, daarna 4 jaar in Borne en in 1907 kreeg hij de aanstelling als onderwijzer aan de gloednieuwe Rooms-Katholieke Jongensschool Sint Radboudus aan de Noorderstraat hier in Almelo. Vanaf dat moment, en ik doe dat ook maar in het vervolg van dit verhaal, werd hij altijd aangesproken met meester Vloebelt, soms ook wel Haghoesmeester. Telkens als hij een nieuwe klas kreeg, lichtte hij zijn hoed op voor zijn leerlingen en wees op zijn kale schedel en zei: voor mij hoeven jullie geen bijnaam te zoeken. Die heb ik al, de kale. Op 29-jarige leeftijd trouwde meester Vloebelt met de 6 jaar jongere Marietje van der A. Marietjes ouders hadden een florerende sigarenzaak en slijterij aan de Grote Straat 3. Ze verkochten onder meer goede kwaliteit jenever en stonden bekend om hun goede sigaren. Het jonge paar ging wonen in de Julianastraat en daarna in het onderwijzershuis aan de Noorderstraat. Later liet het echtpaar een vrijstaande woning bouwen aan de Friesveenseweg nummer 28. Een laatste keer verhuisden ze een straat verder, naar Rondhuisstraat 10. Er werden 7 kinderen geboren, 4 meisjes en 3 jongens. In 1935 werd meester Vloebelt benoemd tot hoofd der school. Hij werkte graag aan die Rooms-Katholieke Radboudusschool, want hij bleef er 40 jaar. 2 jaar na zijn pensionering fietste hij dagelijks naar Hoge Heksel, waar hij nog 1,5 jaar lang als tijdelijk meester werd aangesteld op de 1-klassige openbare lagere school. Meester Vloebelt overleed op 77-jarige leeftijd op 17 november 1961. Hij werd begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Kerkhofsweg. Zijn vrouw Marietje bleef daarna nog ruim 31 jaar weduwe. Zij overleed op 103-jarige leeftijd en werd toen bij haar Gerard ter ruste gelegd. Meester Vloebelt kon geen nee zeggen. Hij vond veel dingen mooi en wilde zich graag overal voor inzetten. Dat deed hij met name vanuit zijn principiële katholieke levenshouding. Hij werd veel gevraagd voor bestuursfuncties in allerlei verenigingen. Zo bekleedde hij op enig moment maar liefst 17 bestuursfuncties, waaronder 13 secretariaten. Meester Voorbeeld wilde zich vooral dienstbaar maken aan anderen. Hij was zijn hele leven lang druk met van alles en nog wat. Een kleine opsomming. Regisseur van toneelvereniging Gracia Marino, 's winters wekelijks gymnastiekles aan kinderen in het Sint-Jozefgebouw, leider gymnastiekclub van de werkliedenvereniging, richtte samen met zijn broer de ABTB op, eerste president van de Boerenleenbank, medeoprichter van de middenstandsvereniging, medeoprichter van het jeugdpatronaat, medeoprichter van de katholieke kring die zich inzette voor het culturele leven van de katholieken in Almelo, pionier van de Roomse sportbeweging in Almelo en oprichter voetbalclub AVV, de voorloper van voetbalclub PH, werd bestuurslid en secretaris van de kring Twente van katholieke sportverenigingen en secretaris van de Utrechtse voetbalbond, waar ook de Almeloze voetbalclub PH onder viel. Secretaris werkcomité voor het oprichten van een standbeeld voor priester, dichter en politicus Herman Schaapman op de S bij Tebergen. Als fanatiek klootschieter jurylid van klootschietwedstrijden, jurylid Palmpasenoptocht, richtte samen met anderen de historische kring Stad en Ambt Almelo op en de Algemene Vereniging Twente. Daaruit ontstonden weer andere verenigingen, zoals de Stichting Regionale Omroep Oost en de Twentse Schrijverskring. Hij hield veel lezingen in de regio en voor de katholieke radioomroep. Schrijven was toch wel de grootste levensbehoefte van meester Voorbeeld. Hij gaf zijn pen geen rust. Als student begon hij al met een dagboek. Hij schreef er een stuk of 20 vol. Hij noemde die notities en gedachten. Dat deed hij in het Nederlands. Er zat toen nog geen woord Twents bij. Meester Voorbeeld had een groot interesse in allerlei wetenschappelijke zaken. Ik zou willen dat ik niets anders hoefde te doen dan in mijn kamertje te zitten en te lezen en lezen, zei hij wel eens. Als jonge katholiek was hij politiek actief in de Rooms-Katholieke Propagandaclub De Jonge Garde van de Almeloze kiesvereniging Ons Recht. Namens deze club stuurde hij korte berichtjes op naar de Twentse Courant, maar ook lange, ingezonde brieven als reacties op links georiënteerde artikelen. Al deze activiteiten van de dan 25-jarige meester Voorbeeld vielen natuurlijk op bij hoofdredacteur Sommer van de Twentse Courant. Hij vroeg hem of hij redacteur wilde worden, een part-time journalist. Voor een Rijksdaalder in een week zou hij dan 2 keer in de week de hele krant klaar moeten maken. Dat geld was een mooie aanvulling op zijn salaris. Als onderwijzer verdiende hij een tientje in de week. In 1912 verscheen zijn eerste boek. Onder kerkelijke goedkeuring beschreef hij in 100 pagina's de geschiedenis der katholieke kerk in tijd en levensbeelden. Hij liet 2 jaar lang advertenties in elke Twentse krant plaatsen met de woorden: tal van katholieken weten niets van de geschiedenis hunner kerk en staan met de mond vol tanden wanneer die kerk in het dagelijks leven wordt aangevallen. Wie goed op de hoogte wil komen, koop bij de boekhandel of bij de uitgever J.T. Sommer Almelo. Het boek is onderhoudend geschreven en kost slechts 40 cent. Franco per post 43 cent. In zijn voorwoord schreef hij dat dit boekje bedoeld is voor met name het onderwijs. Verder zouden ook zij die met het onderwijs in kerkelijke geschiedenis belast zijn, er allicht ook nog iets van hun gading in vinden, terwijl het voorts met vrucht zal kunnen worden gebruikt door iedere volwassen leek, hetzij bij de studie, hetzij occasioneel door het te raadplegen, zo vaak bijvoorbeeld courant of tijdschrift daartoe aanleiding geven. Aldus Voorbeeld. Vanaf 1917 schreef meester Voorbeeld commentaren op de dagelijkse gebeurtenissen in Twente. Losse schetsjes, zonder pretentie die zomaar even in een verloren ogenblik ontstaan. Zijn Twentse alledagjes zouden we tegenwoordig columns noemen. Ook maakte hij de vaste rubriek Oet het Tukkeland. Daarin vatte hij het Twentse nieuws samen. Verder zorgde hij zelf voor de toen nog gebruikelijke feuilletons. Grote voorbeelden voor meester Vloebelt waren meester Reuring uit Geesteren en meester Heining uit Reutem. Laatstgenoemde schreef elk jaar in de Twentse Almanak een kort verhaal in het Twents en werd zo de eerste belangrijke platschriever. Meester Vloebelt volgde hem daarin en bouwde verder aan de Twentse taal, de modesproken die hij zelf de ziel van ons volk noemde. In deze modesproken kon je alles uitdrukken. Voor meerdere jaargangen van de Twentse Almanak schreef ook Vloebelt korte verhalen. Met de Almose uitgever en drukker Sommer van deze almanak had hij immers goede contacten. Toen de Twentse krant samenging met het Oldenzaals Weekblad en ook de redactie naar Oldenzaal verhuisde, begon meester Vloebelt samen met de Almose drukker Lulof in 1923 de nieuwe Twentse en Almloze Courant. Met zijn krant wilde hij de katholieken van Almlo en omgeving hun eigen krant bezorgen. Als hoofdredacteur vulde hij deze krant met zijn eigen artikelen over kerk en politiek. Hij schreef verslagen van raadsvergaderingen, maar hij schreef ook over de geschiedenis en de folklore van Twente. Zijn wekelijks buitenlands overzicht was een combinatie van journalistiek inzicht en de gave om zijn kennis aan anderen over te dragen. Zijn nieuwe Twentse en Almeloze Courant deed van alle regionale kranten nog het meest aan de streektaal. Zijn bekendste werk is de roman Manskabarg, die in 1923 en 1924 eerst verscheen als feuilleton in de nieuwe Twentse en Almeloze Courant. Het werd een groot succes. Het werd zelfs de klassieker in de Twentstalige literatuur. Gezeten rond het haardvuur van de kroeg vertelde de hoofdpersoon zijn vele belevenissen aan zijn vrienden en bekenden. Met elk aangeboden borreltje werd het verhaal een beetje mooier en absurder. Vloebelt had als jongen zelf deze verhalen horen vertellen wanneer op winteravonden de nobes aan het haardvuur in zijn ouderlijk huis aanschoven. Dat gebeurde als het praten over de prijzen van de aardappelen, roggen, varkens en koeien en over de politiek en de textielbond over was. Dan kwamen de oude verhalen naar boven bij het rondgaan van de tabak en de koffie in de smorren. Het ging er gezellig aan toe tijdens deze kuieravonden met zijn twee broers en de nobes rond de haard of op de bank onder de lindeboom achter de boerderij het Hachhoes. De verhalen om het losse vuur waren toen wat de televisie nu is. Nadat deze verhalen onder andere in de Twentse Almanak verschenen, kwam Manskabarg in 1959 uit in boekvorm. Daarna werd het twee keer herdrukt. In 2002 schreef oud-rector Voogd van het Erasmus Lyceum in Almelo een vertaling in het Nederlands, om zo deze roman voor een breder publiek toegankelijk te maken. Meester Vloebelt beschreef de wonderlijke historie van Manskabarg und Kromdijk en wat hij vertelde over de veldtochten van Napoleon. Een smakelijk, avontuurlijk verhaal, gekruid met echte Twentse humor. Ik kom zo nog weer terug op Manskabarg. Tussen 1923 en 1938 vertaalde meester Vloebelt 17 grote romans van de Duitse platschriever, de Westfaalse pastoor Wibbelt in het Twents. Voor zijn vertalingen van De Nalatenschap en Het Vierde Gebod kreeg hij lovende recensies in de dagbladen. Met zijn vertalingen bewees hij dat je literatuur, in plaats van in het Nederlands, net zo goed in de modesproken kon schrijven. Meester Vloebelt zette ook literaire werken over in de streektaal. Zo vertaalde hij klassieken van Vondel, Sophocles en Shakespeare. Verder schreef hij, eveneens in het Twents, poëzie en toneelstukken. zijn 6 avondvullende toneelstukken en 10 eenactes in het dialect werden nooit uitgevoerd. Hij was de Twentse Homerus, want net als de Griekse dichter Homerus schreef ook Vloebelt heldenzagen. De Nieuwe Twentse en Almeloze Courant werd in 1941 door de bezetter verboden, omdat meester Vloebelt fel van leer trok tegen de nazi's. Dat weerhield hem er niet van om tijdens de Tweede Wereldoorlog stug door te schrijven. Na de oorlog publiceerde hij regelmatig en veel in de dan overal in Twente verschijnende Twentse Courant. Zijn Twentse alledaagjes waren bijzonder gewaardeerd om hun actualiteit en vaak rake typeringen van feiten en personen. In 30 jaar tijd schreef hij meer dan 4000 stukjes over wat hem zomaar te binnen schoot. En als er niets was om over te schrijven, dan schreef hij over oude Twentse gebruiken. Met winterhoornblazen, klootschieten, folklore, geschiedenis en modesprook. Hij schreef boeken vol met rijmpjes en gezegden. Schreef spreekwoorden met daarin woorden over eten en drinken, man en vrouw, lichaamsdelen, de pastoor, de boer en het hoes. Hij legde zo een anekdotische verzameling van meer dan 1000 spreekwoorden en gezegden in het Twents aan. Hij maakte grote verhalen van wel 10 of meer hoofdstukken, maar ook zo'n 90 korte verhalen. Veel van deze verhalen kwamen na zijn overlijden uit in de zogenaamde Twentse reeks, de Klootscheterswedstrijd, Twentse Holskrabbels en Oorlekkundigheid. Hij schreef een lange rij artikelen over de stad Almelo en de directe omgeving, zoals hij die had gekend. Naar voorbeeld van Reuring schreef hij ook over alle parochiekerken en de geschiedenis van de katholieken in Twente. En zo verwierf hij faam als streekhistoricus en ontwikkelde hij zich als streektaalschrijver en bevorderaar van oude Twentse gebruiken en de Twentse spraken. Hij werd heel actief in de Twentse taalbeweging. Hij was dé grote centrale figuur. Hij werd Twentes belangrijkste schrijver. In ieder geval heeft hij het meest geschreven. Sinds zijn pensionering in 1947 vertaalde hij de Bijbelboeken van de 4 evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes in de Twentse spraak. Hij schreef 30 schoolschriften vol. Het werd een 375 pagina's tellende Twentse Bijbel. En uit het Oude Testament de spreuken van Salomo, het boek Prediker en de geschiedenis van Saul en David. De Evangelies kwam in 1984 ter gelegenheid van zijn 100ste geboortedag posthuum uit. In 1955 richtte meester Vloebelt een Twentstalige vereniging op, de Twentse Schrijverskring. Vanwege zijn gedegen kennis van de streektaal werd hij gelijk voorzitter. Deze kring met onder andere Johan Giegengak zette zich vooral in voor een uniforme Twentse spelling. Dat deed men via het officiële orgaan Twenteland en Leu en Sproken, een tijdschrift voor Twentse volk. Dit maanblad had als doel belangstelling te wekken voor de Twentse modesproken en literatuur. Het verbaasde meester Vloebelt dat Van Deijnse het Twentse volkslied in het Nederlands schreef en niet in het Twents. Daarom maakte hij een vertaling die begint met door licht tussen dekel en regge een land ons mooie en nerige Twente. Het Twents volkslied eindigt met al rookt onze schorsteen biedt volk over zee, ons hart blijft toch altijd in Twente. Om de kennis van het Twents en de Twentse cultuur te vergroten en te verspreiden, ontwikkelden Vloebelt en Giegengak in 1959 voor de derde en vierdejaars studenten op de Monsignor Hoogveld Kweekschool in Hengelo een succesvolle dagopleiding Oost-Nederlands, Twents dus. Hiervoor was grote belangstelling. Tot zijn dood toe bleef hij schrijven en verscheen er nog veel werk van hem. Zo werden ook in zijn laatste jaren in het Twents Zondagsblad veel van zijn verhalen gepubliceerd. Een jaar voor zijn dood werd hem de zilveren medaille toegekend als hoofdredacteur van Twenteland. Meester Vloebelt heeft ongelooflijk veel en buitengewoon knap Twents letterkundig werk verzet. Hij hoort er niet van om in het zonke te worden zat. Het zal hem niet nooit zien wij, als wie hier met veel woorden uit zon haan over zijn grote verdiensten voor de Twentse sprook. Zijn verhandeling over sprook, folklore, Twentse geschichten en gezegden zijn onmogelijk te tellen. Mag de zilveren medaille de waarderingen tot uitdrukking brengen die vele vrienden van de moordensproken hebt voor het werk dat meester Vloebelt gedaan heeft en nog uitdut voor de sproken van Twente. Meester Vloebelt vertaalde de misgebeden uit zijn eigen kerkboekje in het Twents. De zelfgeschreven tekst schreef hij op blaadjes met blokletters en plakte die in zijn kerkboekje. Hij nam ze mee naar de kerk en dan bad hij voor zichzelf: Eer aan God in de hemel en op aarde, vrij aan de mensen van gewoon willen. En wie looft die? Wie priest die? Niet te bevatten is hoe meester Vloebelt naast zijn fulltime baan als onderwijzer tijd wist vrij te maken om zoveel te schrijven. Bijzonder veel, met een bewonderenswaardige grote energie. Uit al zijn werk blijkt een enorme schrijfwoede. Zijn zoon Gerard zei eens: Als je zegt dat mijn vader veel of zeer veel heeft geschreven, zit je er eigenlijk al naast. Hij heeft onzagwekkend veel geschreven. Hoe gingen zijn vrouw en zijn kinderen om met zijn onophoudelijk schrijven? Dat vraag ik aan kleinzoon Gerard Vloebelt.
Dat was wel lastig. Want ze accepteerden natuurlijk dat vader zijn werkzaamheden had. Maar hij probeerde ook dat een beetje te integreren in het geheel. Maar mijn vader die kon zich heel goed herinneren dat zijn vader dus altijd de tafel, de huiskamertafel, helemaal vol had liggen met spullen. Met boeken, met knipsels, met kranten, van alles. En dan was het tegen 6 uur, dan moest er gegeten worden. En dan riep zijn moeder, mijn vaders moeder dus, we moeten tafel dekken, we moeten aan tafel. En dan was het mopper, mopper, mopper. En dan pakte hij alles op, legde die op tafel in een hoek van de kamer. En dan zo gauw het eten weer op was en zei, kom op, tafel afruimen. dan moest alles weer op tafel gaan en dan ging hij gewoon weer verder. Dus hij deed heel veel gewoon in huis en iedereen accepteerde dat gewoon. Want vader was meester op school en was heel druk met zijn krant en alles. En iedereen vond dat zo gewichtig dat het gewoon geaccepteerd werd.
Ja, opa schreef ontelbare artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Ik verbaas me elke keer over, zeer breed onderlicht.
Ja.
Hoe vergaarde hij in zijn tijd al die kennis van kerk, politiek enzovoort? Want ja, hij moest het doen zonder tv, zonder sociale media en internet. Maar ja, natuurlijk wel de verschillende kranten en misschien de radio.
Hij had kranten. De radio weet ik zo niet of hij dat had. Ik denk het wel. Maar het meeste haalde hij toch uit kranten en tijdschriften. En vooral gesprekken met anderen. Hij sprak heel veel mensen, hij ging ook overal naartoe. Als er ergens een lezing werd gegeven of zo, dat soort dingen, daar ging hij heel vaak naartoe. Een tentoonstelling die ergens geopend werd, was hij er ook altijd bij. Dan sprak hij weer allerlei mensen. Hij kende ook heel veel mensen, ook vooraanstaande mensen in Twente. Die kende hij ook allemaal heel goed. Burgemeesters en noem maar op. Daar sprak hij dan allemaal mee en die vertelden dan allemaal dingen. En raadsleden bijvoorbeeld ook, zijn eigen broer was raadslid in Almelo. Die vertelde hem ook het een en ander. En zo kwam hij aan zijn kennis. Want hij moet dan wel veel in andere kranten en zo gezien hebben, want in zijn eigen blad, de Nieuwe Twentse en Almeloze Courant, daar schreef hij altijd een overzicht in, een binnenlands overzicht en een buitenlands overzicht. Nou, dan moet hij het toch ergens vandaan gehaald hebben.
Uw opa schreef in zijn roman Mans Kabarg: eenmaal lachen is jou beter als dreemol misschien. En, had opa ook in zijn dagelijks leven humor? Was hij grappig?
Ja, hij was wel grappig, maar vooral als hij dingen moest opschrijven. Zo in zijn doen en laten heb ik het nooit gemerkt. Ik was 15 jaar toen hij is overleden. Maar ik heb nooit grapjes van hem gehoord of zo. Of ook geen voorvallen van mijn vader gehoord. Dat zijn vader dus dat die grappen uithaalde of zo. Of dat die grappen vertelde. Maar hij had ze wel in zich, omdat hij ze allemaal opschreef.
U zegt al, was jong toen uw opa nog overleed. Is er nog iets wat u van hem herinnert, wat u koestert?
Ja, toch eigenlijk niet zo heel veel. Maar dat is denk ik ook een voorbeeld van die tijd. Dat je niet zo erg veel met je grootouders omging als dat het nu gebeurt. Hoewel wij ook tegen het eind van zijn leven hebben wij pal naast hem gewoond. In de Rondhuisstraat in Almelo. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik op de lagere school geregeld naar hem toe moest. Toen was hij al met pensioen. Omdat ik zo nodig bijles moest hebben op het gebied van rekenen. Ik was niet zo'n goede rekenaar. Dingen liggen meer in de taal en zo. Maar rekenen is altijd bij mij al een probleem geweest. En opa zal me wel even bijspijkeren. Elke woensdagmiddag moest ik er naartoe. Tot mijn grote verdriet. Maar ook tot zijn verdriet, want ik hoorde later van mijn vader dat hij altijd mopperde van: die jongen valt niks te leren, maar als ik een uur met hem bezig ben, dan weet hij op laatst niet meer dat 1 en 1 2 is. Maar waarschijnlijk was dat de schoolse manier waarop hij destijds les gaf, die voor mij veel te schools was. Mm-hmm. En die mij niet aansprak. Wat ik me nog wel herinner van die tijd, dat is dan dat ik intussen, misschien was dat ook wel een reden waarom ik het niet oppikte, zat zijn jongste zoon, dus de jongste broer van mijn vader, Joop, die was nog thuis. En die zat altijd piano te spelen. En dat vond ik veel mooier. En ik maakte in plaats van huiswerk, schreef ik composities voor Joop. En die kon hij dan naspelen op zijn piano.
Toen uw opa onderwijzer werd in Bonne en een kosthuis kreeg boven een café, werd hij lid van de Vereniging tot Bestrijding van het Alcoholisme. Tijdens zijn eerste verenigingswerk hield hij toespraken tegen het drankmisbruik. Maar in zijn verhalen ging het vaak wel over Voezel, jenever en het glaasje van boven vol. Lustte opa ook wel een borreltje? Schoonvader van de A verkocht immers jenever en sigaren, pijptabak. En opa zal vast wel eens een keertje hierop getrakteerd zijn.
Is die misschien wel eens, maar volgens mij was hij zo principieel dat hij dat dan ook afwees. Hij heeft dat gezien in Borne, omdat hij daar boven dat café woonde. En is hij zo geraakt door het leed wat daarachter zit. En vooral het leed in de huiskamers daarachter. De mannen kwamen daar zo uit de fabriek even het café binnen en om zich vol te gooien. En er waren dan een heleboel geld kwijt. En dan konden ze dat thuis niet meer afgeven. En was het thuis armoe. En dat was vooral wat hem tegenstond. En daarom wou hij dat gebaar maken van lid van de Blauwe Knop. Hoewel hij dus geen tegenstander van sterke drank was. Hij vond het zelfs wel leuk. Zoals het op een leuke manier werd gebracht. Loon ons er een op de lampen geten, zei hij dan. Dan vond hij het wel leuk. Maar en daarom komt er ook in al zijn verhalen wel steeds naar voren. Maar het misbruik wat erachter zat, en vooral de armoede die erachter zat, daar was hij tegenstander van. En daarom was hij lid van de Blauwe Knoop.
De liefde voor het schrijven en voor de geschiedenis en voor Twente zit er eigenlijk wel in de genen van de familie Vloebelt. Bij uw opa, bij uw vader, maar ook bij uzelf.
Ja, je kunt wel zeggen, mijn opa, mijn vader en ik, die zijn ongeveer met hetzelfde onderwerp steeds bezig. Hoewel mijn vader is geen onderwijzer geworden en ik ook niet. Journalistiek hebben we wel altijd in ons gehad. Mijn vader die wilde per se journalist worden. Dat schrijft hij ook in zijn dagboeken. Is het ook geworden. Ik wilde ook journalist worden. Heb ik 2 jaar aangekeken. En toen bleek dat het helemaal niks voor mij was. Dus toen ben ik er maar weer uitgestapt. Maar dus we hebben het allemaal wel in ons. En het schrijven, dat valt me nog steeds heel licht. En dat gaat me wel leuk af. En dat vind ik ook wel leuk om te doen. Dus wat dat betreft gaat wel, en die belangstelling ook, dat gaat wel door van vader op zoon. Maar dan eigenlijk alleen in een rechtstreekse vorm, zo van naar oudste zoon naar oudste zoon. Want ik geloof niet dat de rest van mijn familie ook maar iets daarvan heeft.
Veel schrijven. Uw opa heeft enorm veel geschreven. Hoe wordt zijn nalatenschap bewaard?
Hier bij mij boven. Ik heb alles van wat er nog was van mijn opa. Eigenlijk na het overlijden van mijn oma is alles wat zij had is naar mijn vader gegaan. En samen met mijn vader heb ik de hele boel geïnventariseerd. Toen ik met pensioen ging, ging ik wekelijks naar mijn vader. Zat ik een hele dag bij hem en zaten we alles te inventariseren. Toen hebben we ook heel veel verhalen opgemaakt. Het ging ook wel over mijn vader zelf hoor, maar ook over mijn opa. Toen was het heel logisch toen mijn vader is overleden. Dat hele kantoortje van hem, wat helemaal vol zat met allemaal dingen van hemzelf, schrijverij van hem en van mijn opa. Dat moest allemaal naar mij toe natuurlijk, want ik was de enige in de familie die daarmee bezig was. En ik ben ook min of meer door de hele familie aangewezen als degene die dat moet bewaren. En die dat ook maar een beetje moet beheren.
Ja, want heel veel is toch ook niet gepubliceerd.
Ja, dat klopt. Maar ook heel veel is ook gepubliceerd in tijdschriften of in de krant. En dat knipte hij dan weer uit en dat plakte hij weer in een boek. En dan werd het toch nog wel redelijk bewaard. Want anders dan zou je al die kranten weer moeten nagaan. En zo is bijvoorbeeld Mans Kabarg ook begonnen. Heeft hij eerst als een soort feuilleton in de krant geschreven. En dan is nog weer een klein stukje eruit. Alleen maar één belevenis van de helden van Mans Kabarg. En later heeft hij dat voor het boek aan elkaar geschreven. Heeft hij... Als je dat manuscript daarvan ook ziet, dat is dan, zijn vaak knipsels waar hij allemaal weer dingen tussen geschreven heeft. Die heeft hij dus opgeplakt, die knipsels, en dan zit er weer van alles tussen. En zo heeft hij dat boek eigenlijk in elkaar gezet.
Ja, het is fantastisch dat u dat allemaal bewaart. Eigenlijk zou je zeggen, dat moet toch ook. Ja, u zult het zeker goed bewaren, daar ben ik wel van overtuigd. Maar goed, ik denk ook aan de toekomst.
Ja. Ik heb contact met Gooitse van der Vliet. Gooitse van der Vliet die heeft een hele grote inventarisatie van alles wat met Twente te maken heeft. En die heeft ook al een paar dingen eens meegehad om te fotograferen, om digitaal te maken. En uiteindelijk zal het toch in zo'n verzameling te pas komen. Alleen bijvoorbeeld bij het Van Dijns Instituut hebben ze mij al eens een paar keer gevraagd van kunnen we niet wat dingen overnemen. En daar ben ik nog steeds huiverig voor, want mijn vader en mijn opa ook, maar mijn vader nog fanatieker, heeft altijd gezegd van zorg dat het spul niet in Enschede terechtkomt. Want in Enschede denken ze dat Twente bestaat uit Enschede en omstreken. En dat moeten we voorkomen, het is Almeloos. Wat mijn opa heeft gemaakt is Almeloos bezit. En eigenlijk zou het... Zou je een omnibus moeten maken als een soort van cultuurhistorisch erfgoed en dan Almeloos erfgoed, een omnibus van alles van wat mijn opa geschreven heeft en dan heb je echt de cultuurhistorie van Oud-Almelo.
Ja, want het is wel zo bijzonder, het is echt, ja, het moet gewoon bewaard blijven.
Ja, dat moet ook. Ja. Ja. Een paar dingen zijn uitgegeven in boeken. Maar een heleboel dingen ook niet. Nee, dat klopt. Neem bijvoorbeeld al die vertalingen die hij heeft gemaakt van stukken van Vondel en van Shakespeare. Hij heeft allemaal vertalingen van gemaakt.
En veel ook gewoon geschreven.
Gewoon in schriftjes. Ja. Ik heb zo'n stapel schriftjes. Met allemaal... En dan staat er voor op het schriftje, op het etiket, staat Jozef van Vondel. En dan zie je dus dat in dat schriftje helemaal uitgeschreven. Voorbeelden van bijvoorbeeld Beatrice, middeleeuwse Beatrice. En dan kun je zo dat Twents nazetten. En dan kun je ook zien, want dat was zijn idee ook, van het oude Middel-Nederlands, het middeleeuwse Middel-Nederlands, lijkt heel veel op het Twents. En dan hoef je weinig aan te doen om dat over te zetten naar het Twents. Hetzelfde had hij ook met Platduits. Hij was een enorme bewonderaar van August Wibbelt. Dat is een Duitse pastoor die heel veel schreef, die heel veel volksverhalen ook schreef. En daaruit heeft hij ook heel veel inspiratie gehaald voor zijn verhalen. En hij heeft wel eens ook gedichten van Wibbelt zo overgenomen in het Twents. En hoefde hij maar een paar woordjes aan te veranderen. En dan was het gewoon Twents.
Ja, gewoon Twents. Zegt Twents is ook de wortel van alle talen.
Ja.
Maar het Twents lezen van, nou ja, pakweg 100 jaar geleden, is ook wel moeilijk.
Ja, het was dus veel authentieker.
Minder toegankelijk ook.
Ja, veel authentieker. Ja. Heel veel woorden zijn helemaal verwaterd. Wie weet er nou nog dat een kruiwagen, dat het niet kruwagen is in Twents? Iedereen zegt kruwagen. Nee, het is schroefkoor. En dat woord schroefkoor wordt steeds minder gebruikt. En zo zijn heel veel van die authentieke Twentse woorden, die zijn eigenlijk allemaal vernederlandst. En wat je tegenwoordig ook, bijvoorbeeld in de krant heb je wel stukken Twents. En die lees ik dan wel eens en zeg ik, is dat nou Twents? Dat is gewoon Nederlands waarbij de en een comma n wordt. En dan heb je Twents. Maar dat is geen Twents. Als je gewoon van een ui een oe maakt. En nou hebben we Twents. Ja, maar zo is het niet.
Daar zitten we toch in Twente altijd nog mee te hannesen. Hè? We hebben nog niet de regels zoals echt in Fries met een taal, met een spelling.
Er zijn wel pogingen toegedaan. Mijn opa onder andere is daar ook mee bezig geweest.
Voor een woordenboek.
Voor een woordenboek. Ja. Maar ook de spelling, om die goed voor elkaar te krijgen. Mijn opa was er bijvoorbeeld voorstander van, wat nu ook door alle Twentse schrijvers zoveel mogelijk wordt gevolgd. Namelijk niet, als je bijvoorbeeld een heel werkwoord hebt, dat eindigt op en, hè, ik noem maar wat, lopen. Hè, is ook lopen in het Twents. Wordt soms door mensen geschreven, lopen, hè, om dat Twents te laten lijken. Dan doen ze maar L, dubbel O, P, apostrof, M. Mijn opa schreef gewoon lopen. Die schreef het voluit. En dan slik je het vanzelf in, als je dat in Twents leest. Dan zeg je vanzelf lopen. En dus alle uitgangen op en heeft hij gewoon laten staan. En het maakt het lezen veel makkelijker.
En tot zover Gerard Vloebelt over zijn opa. Meester G.B. Vloebelt was de beste Twentse auteur in het humoristische genre. Misschien wel voorgoed onnavolgbaar. Zo lees ik in een memoriam in het eerste jaarboek Twente, die van 1962. De uitgave van dit jaarboek heeft hij als mede-initiatiefnemer net niet meer meegemaakt. Op zijn sterfbed heeft hij nog wel de proefdruk van dit eerste jaarboek mogen controleren. Ook elders lees ik hoe hij later werd geroemd. De kennis die Vloebelt had van het Twents met zijn vele karakteristieke uitdrukkingen was vrijwel onbegrensd. Hij was volkomen thuis in alle Twentse volksgebruiken. Daarbij kwam zijn gevoel voor humor. Zijn beeldend vermogen maakte Vloebelt tot een dialectschrijver bij uitnemendheid. Hij bleek fenomenaal goed te zijn hoe hij met de pen het Twents beheerste. Zijn humoristische toon is zelden onbenullig. Hij is de beste vertegenwoordiger van het sappige Twents, de vlotte, boerse, veelal humoristische verteltrans.
Tegen het hoenderopvliegen van een kalme dag in het begin van februari 1813 zat een oude kabarsboer met de vrouw aan een schatmeer en keek verleurend dit kleine Ruutje over de eenlustige gril. En dat is een bouw en weiland binnen Krommediek in Almelo. Den dik onder een snee lag. Opeens zeggen, kijk door eens een roomoes van een keel achter een kamp en kom. Wel den vannacht te logeren kreeg, mag de laaf van het kamp net wel op slot doen. De moeder, die in de sukken zat te stoppen, keek nu ook over het gazennetje. En het gazennetje, dat is dan een horretje. Verduld, hij houdt hierop aan, zegt ze. Zou de plank op de deur doen? Zuk een leupsel hek niet hoger. Nee, zegt een boer en keek naar de stapel. Wordt een tanghung. Loop mee geworden. Wie wilt eerst eens zien wat vuur het ene het is? Als ze vaak commoties maakt, willen vroeger nog komen. Met klinken de boomduren ook al eens en stun den romo's in de keuken. Zien hoor, stuk verbiest het onder de beermuzen. Een lange boord hung hem verteste weer over de brede bus. En buis en boksen zaten maar lompen aan het lief. Een kiel uit de keukelkoor kon zich nicht schooierachtige droet zien. Hij tukken even bij de deur en die kon alleen het tikke tak van de oude frieske klok aan de wand heuren. Dan reupt een vreemde gast. Vaar, moor, ken je mij niet meer? Mijn ziel, het is onze mans, zegt Kabergs moeder en ze vul eer een zun om de hals.
Zo begint meester Vloebelt zijn roman Mans Kabarg, de grootste leunbuur van Tukkelaat. Er zijn 3 hoofdstukken. In het eerste gaat Mans Kabarg met Napoleon naar Spanje. In het tweede hoofdstuk gaat hij met Napoleon naar Rusland. En in het derde hoofdstuk staat hij aan de kant van Wellington, tegenover Napoleon, in de slag bij Waterloo. Mans Kabarg was jarenlang soldaat in het leger van Napoleon. En samen met zijn 2 vrienden Jans Wagerong uit Tubbege en Naats Gruttemel uit Born vocht hij mee in meerdere veldtochten, waaronder de fameuze slag bij Waterloo. Na zijn terugkeer in Almelo had Kabarg moeite het gewone leven weer op te pakken. Posttraumatische stressstoornis moest nog worden uitgevonden. In ruil voor een goed van boven gevuld glaasje jenever uit Schiedam en pijptabak vertelde hij in de kroeg van Benaats aan Plesken 100 uit over zijn vele avonturen in het Franse leger. Zijn militaire belevenissen in Spanje en Rusland werden steeds smeuiger. En als je hem niet geloofde, vertelde hij je zo een ander verhaal. Het ene na het andere verhaal zoog hij uit zijn duim. Hoewel iedereen begreep dat er niks van waar was, groeide Mans uit tot een groot verteller. Bijzonder fantasierijk, maar nooit grof in zijn woordkeus. Mans was een hunne van een keel, zo zei ze vandaag een dag niet meer. Voluit 6 voet lang, schouders breed, armen van ijzer en stol, ik kon hem een boostraam op een blote boomarm kort houden, zonder dat hem aan het gevoel kwam. Wie benaats aan het plesken, gingen ze een mol over 2 steurling, een kop op een één en de hakken op een ander stoel. Dan mocht hem 3 keels op lief en benen gaan zitten, en dat heul hij, een vader onze te binnen uit, zonder deur te zwokken. Meester Vloebelt verwerkte in deze roman allerlei Twentse gebruiken, zoals klootschieten. Zo won Mans en zijn kameroon een slag tegen de Baloren, volk van de Balearen, eilanden van de slingeraars, met geïmproviseerde kloden in palmholt. Er staan hele mooie passages in het boek. Zelf vind ik deze mooi. De groof van Morena zegt: Caballeros, ik moet eens met u kijken. Ik zinne wedema. Sens hek nich, alleenig 3 dochters. Beste wichter zijn. Wat ducht u, eider bij introon? I met Maria, hij keek de Bornse jongen, ik zal zijn Natio Grotemelskia, groof van Morena, dat klinkt niet gek. Mansio Cabergia passen goed bij Bella. En Jansio Wangrongia zal aan onze via een vrouwke hem, zo zei ze in heel Spaninig. Ik heb nog kasteel genoeg, voor Mansio en Jansio in kan trekken. Allens vrij van hypotheek en nog kapton aan het uitstaan geld. Zulke caballeros als ile hek mij uit als schoonzijn ze wensket. Door zok met 4 dagken kom. Nou, hoe laat u dat? Code vus in het ring op de drie dubbele broofte. Wie keek mekaar aan of het in Köln hun donden. Zo wat wordt u niet alle dagen aan presenteerd. Wat han wie ooit nog meer te verwachten? Ne schatrijke vrouw, de bier ruiken netjes en knap van tronie, een kasteel om in te wonen, dat van Jan Leem als God in Frankrijk. Maar de rongjong was af zich aan die keuken van de weustheid. Ik ha Janneuken uit de kluppelshuizen het jaar worden geem. En naats lag s'nachtens haar op de dreum van mieken uit verzenden, daar was er glad gek op. En nu dit, de graaf meent zo goed, hij was zo'n vriendelijke man. Wie kon hem toch zo meer niet bots van kop stoten? Naats was aardvernemstigsten, hij zegt, heerschop, het is jouw dankens weert, diene dochters zijn lebendige engelen, wie meugt u geen zin, maar wie deent onder Napoleon? En zonder ziene toestemmige kon er niet op ingaan. Oftewel, de bruiloften met de Spaanse edelvrouwen gingen niet door. Manskabarg is zeker lezenswaardig, maar ook om te bekijken. Daarvoor ga ik naar de Wierdense straat, want als er ergens verhalen op straat liggen, dan hier in de naar hem genoemde tunnel. Hier wordt Manskabarg in een soort van stripverhaal uitgebeeld in een halve kilometer lang mozaïek met ontelbare kleurrijke tegeltjescherven. Fietsers en voetgangers die langs het mozaïek gaan, kunnen van de smeuïge verhalen van Manskabarg genieten. Best heel erg de moeite waard dus om af te stappen of om bij stil te staan en telkens een klein stukje door te lopen. Het was in 1992 dat deze grauw-grijze tunnelwanden werden ontsierd door graffiti. Veel Almelo's ergerden zich aan de verloederde muren. Dit was geen visitekaartje van Almelo. Op aangeven van Kees Witsenburg nam Stichting Stadsherstel Almelo het initiatief om er een mozaïek op aan te brengen met erop het verhaal van Manskabarg. Onder leiding van Ineke Pezi werd het kunstwerk uitgevoerd door studenten toegepaste vormgeving van het ROC Oost-Nederland. Maar liefst 9 jaar werd gewerkt aan het mozaïek. In 2001 werd in aanwezigheid van heel veel Almeloers op feestelijke wijze het Manskabarg mozaïek in de tunnel geopend. Herman Finkes verklaarde na het opslokken van een glazen voezel de tunnel verlos. Aan de zuidkant van de tunnel zien we Manskabarg in het leger van Napoleon in Spanje. De andere kant, de noordkant, toont de barre tocht naar Rusland. Allemaal bekende taferelen uit het boek. De herberg van Benaats aan Pleske, de klootschietende mans, stierengevechten, Don Quixote, mansvriendin Janneuken, schaatsen op natuurijs in Madrid en natuurlijk de glaasjes die regelmatig vol moesten. Helaas bleken de gebruikte materialen enkele jaren later niet weer bestendig. De platen rotten weg, het materiaal liet los. Het mozaïek zag er erg slecht uit. Niet om aan te zien. De daarom in het leven geroepen Stichting Herstel Manskabarg-tunnel vond dat het kunstwerk gerenoveerd moest worden. Dat gebeurde eerst in het atelier van Ivan Veneman. Alle verrotte panelen moesten vervangen worden. De originele afbeeldingen dienden als leidraad. De nieuwe panelen werden van robuuster materiaal gemaakt en werden langzaamaan herplaatst. Maar de hele restauratie van alle 507 panelen bleek toch van lange duur en het geld raakte op. Intussen is de zeer creatieve Hans Hunter belast met de restauratie. Hij is gevraagd vanwege zijn expertise en zijn grote voorliefde van mozaïeken. Hij maakt de meest fraaie exemplaren. Ik loop binnen in zijn atelier aan de Oranjestraat en vraag hem hoe het er nu mee staat.
Nou, ik ben nu eerst bezig met alle lege plekken te vullen. En dat worden dus allemaal nieuwe platen. En ik denk dat ik iets van 12 stuks nog moet doen. En dan is in ieder geval alles, alle lege plekken die zijn dan voorzien van platen. Maar dan begint mijn echte werk pas. Dan moet ik dus plaat voor plaat controleren en restaureren.
Het is haast een onmogelijke klus. Een mozaïek gemaakt van allemaal scherven. Geglazuurde tegeltjes, maar ook van spiegeltjes. Kentekenplaten, kiezelstenen. En ik zag zelfs ergens een bezem. Welke problemen komt u eigenlijk tegen bij de restauratie?
Nou, in eerste instantie is het in 1990 door de kinderen zijn die platen dus gemaakt. En daar waren dus verkeerde materialen gebruikt. Men deed dat dus namelijk in cement. Nou, cement is hard en er zit geen flexibiliteit. Ik gebruik nou heel anders op materialen. Ten eerste gebruik ik zoveel mogelijk vloertegels en zwembadtegels. En dat zijn de zwembadtegels, die zijn de allernieuwste. Alleen er zit één na, die dan zwembadtegels, die zijn vaak mattig, die zijn niet glanzend.
Eerder werkte Ivan Veneman met heel veel vrijwilligers aan de restauratie. Van de in totaal, als ik het goed heb, 507 panelen. Ja, nu mag u het in uw eentje afmaken.
Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat ik niet die 500 opnieuw moet maken. Als deze 12 al niet klaar is, dan heb ik iets van 80 gemaakt. 80 nieuwe platen. En dan moet ik aan het restaureren. Maar restaureren, het woord zegt het al. Hè. Het zijn maar een klein gedeelte van een grote plaat. Wat je nog opnieuw moet maken.
U bent als kunstenaar heel handig. En u hebt heel veel ervaring in het maken en het werken van mozaïek. Dat is eigenlijk ook uw specialiteit.
Ja, ik vind het woord kunstenaar vind ik altijd heel groot. Ik noem altijd mezelf maar kunstenmaker. Ja, ik heb inderdaad met mozaïek, doe ik het al jaren, maar ik heb dus een tuin die helemaal gemozaïek is. En die bestaat nu al 15 jaar. En ik ben dus al die tijd niet stil gaan zitten. Totdat ik dus een nieuwe stijl heb ontdekt. Maar ik heb inderdaad wel ervaring met tegels.
Ja, u kreeg de opdracht om te restaureren. Maar is het niet veel beter dat sommige panelen helemaal opnieuw worden gemaakt?
Dat ben ik helemaal met je eens. Maar weet je wat het is? Dat speelt namelijk financieel een grote rol. En dat... Kunst en cultuur is altijd een moeilijk punt bij de gemeente.
Het werk, het restaureren is echt wel een monsterklus, hè? Monnikenwerk.
Ja, want je kunt beter nieuw maken als dat je moet restaureren. Het gaat sneller, goedkoper en mooier.
Is het eigenlijk ook niet een hele eer om te werken aan het grootste mozaïek van ons land?
Ja, nou, dat noem je nogal wat op. Ik ben heel trots dat ik voor Almelo iets mag doen. Dat ik helemaal geen Almeloer ben, want ik kom uit de Achterhoek. En ten tweede, dat ik op mijn leeftijd nog zo'n baan kan krijgen. Want er lopen dus hier honderden kunstenaars die eigenlijk al jaren bezig zijn. En ik kom eigenlijk zo met de neus in de boot vallen en ik krijg wel even het werk.
Krijgt u wel eens reacties op het mozaïek?
Ja, alleen maar positieve reacties. Want heel veel mensen zijn blij, want zoals het nou uitziet, dat ziet er niet naar uit. Dus mensen zijn blij dat er eigenlijk wat goeds voor in de plaats komt. Ten eerste. En ten tweede is het namelijk zo, sommige platen, de beeldenis, die worden nog steeds vastgehouden door de voeg. Maar hebben geen hechting op de ondergrond. Dus als je een paar keer sorteren aanzoekt, vallen al die stenen naar beneden. En, nou ja, dan zie je ontiel veel rotzooi op de stoel. Daar wordt niemand blij van.
Dit kunstwerk vraagt eigenlijk om voortdurend onderhoud. Wat doet u eraan om dit zoveel mogelijk te beperken of misschien wel om te voorkomen?
Nou, voorkomen kun je het niet, dat bestaat niet. Maar ik heb ook de opdracht gekregen om voor de onderhoud. Platen die extra beschadigd zijn, die worden dus wel afgehaald en in mijn atelier in orde gemaakt. Kleine dingen kan ik ter plekke onderhouden.
Eén episode uit Manskabarg bestaat uit twee panelen. En daartussen als overgang een paneel met iets typisch Twents. Is er ook een tableau wat u erg aanspreekt?
Nee, ik ben eigenlijk niet direct mee verbonden geweest met het ontwerp. Want ik was eigenlijk zo uit het niets, wat ik dus eigenlijk in de hoofd van de leeuw gehoord. Je moet ook de geschiedenis kennen. Nou, heb ik een klein beetje gelezen over de levensloop van Manskabarg. Maar nee, ik heb nog niet iets wat ik zeg van, daar heb ik me te weinig in verdiept, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, u zegt gelezen, maar het boek Monskabberg lezen in het dialect, dat is nog niet zo gemakkelijk.
Nee, zeker niet. Maar vergeet het niet, ik woon natuurlijk al jaren in Nederland en ik heb overal eigenlijk zo'n beetje gewoond. En ik ben ook nog muzikant, hè. Dus als muzikant kom je overal, in alle dorpen en steden in heel Nederland. En ze spreken allemaal verschillende dialecten en daar heb ik natuurlijk heel veel van geleerd. Dat is één. Ten tweede, ik ben ook kapper en ik ben op diverse plaatsen kapper geweest. En dan krijg je dus mensen met allemaal dialecten uit die streek. Een klein voorbeeld wat ik altijd heel mooi vind. Ik heb ook in Seerenberg gewoond. En die dialect die vind ik zo prachtig. Het is een beetje zo'n zangerige toon. Een voorbeeld, een vraag is van, heb jij al gegeten? Weet je wel, hè? En dus ik vond het zo'n prachtig mooie taal op dat moment. Maar in Lossen vind ik dat heel, heel bot. Echt een beetje Duits, zou ik zeggen.
U heeft al wat met het dialect, met de streektaal.
Ja, en niet alleen met de taal, maar ook met de mensen.
En met de opmerking van Hans Hunter over streektaal en mensen zijn we weer helemaal terug bij meester Vloebelt. Ik blijf nog even bij Monskabberg. Die naam komt 1 keer in de 5 jaar in het nieuws als de Monskabbergprijs toegekend wordt door het bestuur van de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Sinds 1969 wordt de prijs in de vorm van een bronzen penning met inscriptie op naam en een oorkonde uitgereikt aan mensen, helaas tot nu toe alleen mannen, die zich opvallend verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de cultuur en de historie van Almelo. Een prima prijs dus. Geen enkele inwoner in deze stad leeft zo na zijn dood voort als meester G.B. Vloebelt. En terecht. Een straat kreeg zijn naam en een zwerfkei herinnert ons aan zijn lievelingstaal, het Twents. Een verkeersdrukke tunnel met daarin het grootste mozaïek van ons land werd vernoemd naar de hoofdpersonage in zijn meest belezen roman. En de naam van deze grootse leunbuul is bovendien verbonden aan die 5-jaarlijkse prijs. En zo worden meester G.B. Vloebelt en zijn Monskabberg niet vergeten in Almelo. Gelukkig maar. Ik hoop dat het er dan een keer van gaat komen dat het totale werk digitaal wordt uitgebracht. Of in de vorm van een omnibus, waar kleinzoon Gerard Vloebelt over sprak. Dan is ook het vele tot nu toe niet gepubliceerde schrijven niet te vergeefs geweest. Zo'n verzameling zou een mooi, uniek historisch document zijn voor Almelo en voor Twente. Het hele meester G.B. Vloebelt oeuvre blijft dan bewaard voor de toekomst en wordt zo gemakkelijk toegankelijk voor alle liefhebbers van de Twentse cultuur en literatuur.